Nog 2 weken tot de platte pannenkoek van Dubendorf. Het is 20 januari 2020 en dit is de 8e aflevering van De Schuine Kant.
Hé, daar zijn we weer. Na een slopende tocht door de Amazone en een 5-weekse scouting op zoek naar Colombiaanse veldrijders, die er dus echt niet te vinden zijn, een logische daaropvolgende vakantieburn-out en een oliebollenvergiftiging later. Maar net op tijd zijn we terug om onze blik te werpen op de belangrijkste cross van het jaar. Die om de trui met de blauwe, rode, zwarte, gele en groene strepen. Nog 2 weken voordat we op een verlaten vliegveld aan de voet van de Zwitserse Alpen op een vlakker dan vlak parcours de strijd om de wereldtitel gaan zien. En dus tijd om alvast voorzichtig voor te beschouwen. Met tussen de mannen van het moment even niet de voortrainingstage uitgevlogen Mathieu. Want als hij niet aan de start staat, is er die ene man uit Bavikhoven die de wereldbekers opraapt. Alsof de duivel daarmee speelt, de schuine kant is terug en prompt wint hij weer. Elisabeth.
Welkom bij de 8e aflevering van De Schuine Kant. Tegenover mij zit hier weer hoor, als vanouds, Andries Lamin.
Ja, ken je me nog?
Ja, mijn naam is Teun Verstegen. Zeker, het viel me wel op toen je net binnenkwam. Ik dacht, nou die jongen, die is bruin als wat. Die heeft weken in de zon gezeten en daarna heeft hij rustig bij kunnen komen. Nou, het valt me reuze mee.
Het valt je tegen,
haar
hè?
Je haar is langer dan lang, maar...
Niet geblondeerd?
Nee. En echt een beetje bruin ben je ook niet.
Nee, nou ja, ik heb natuurlijk ook, ik heb flink bedekt hier. Ik heb weer 4 laagjes aan.
Ben je zo'n type die factor 50 moet smeren?
Nee, helemaal niet. Oh. Nee. Wat dat betreft zat ik wel goed. Maar weet je, ik heb daar wat minder in de zon gezeten dan ik dacht. Ik zat vooral in de bus en in de jungle. En,
waarom ga je op vakantie om in de bus te zitten?
Ja, weet ik ook niet. Kwam ik daar eigenlijk pas achter. Viel een beetje tegen. Ja, ik denk, ik word inderdaad poepie bruin. En ik ga op hoogtestage, dus in de bergen, in de zon. Maar het is gewoon op 3000 meter hoogte, Bogota en al die plekken. Chavez komt uit Bogota. Ja, ja. Bernal uit Zipaquirá ligt er vlakbij. Nou, het is daar gewoon koud. Het is gewoon 16 graden.
Maar er schijnt toch nog steeds wel de zon. Ja, dan moet je ook bedekt aan, dus word je niet zo bruin. Dat is het een beetje.
Ja, ik had gewoon een jas aan. Ja.
Brrr, nou, lekker zo'n warme vakantie.
Ja, nou ja, in december. Vandaar dat ik dus even die intro had. Want ja. Natuurlijk, de schuine kant is gewoon doorgegaan. Je bent met Sjoerd verder gegaan.
Ja, die heb ik ondertussen ook uitgenodigd voor de nabeschouwing.
Oh, heel goed.
Ja.
Het was ook erg leuk om dat te luisteren trouwens. In een van die lange busrutten in Colombia. Nou, dat duurt gewoon echt. Dan zit je gewoon 10 uur in een bus, hè? Ben je op vakantie.
Maar over een stuk van zeker eigenlijk 5 uur. En dan gaat het tranquilo.
Ja, dan staat er op je buskaartje. Nou, je bent over 5 uur op je bestemming. En op een gegeven moment dan denk je, waarom staan we nou weer stil? En dan zie je dus dat de voltallige...
De hele inboedel staat buiten.
Ja, die staan ergens rijst te eten. Ja. Oh, ja. En dan moet je gezellig aanschuiven of je opfokken. Nou, dat hebben we snel afgeleerd.
Wat heb je, ja, dat laatste heb je niet te vaak
gedaan. Nee, dat heeft geen zin.
Nee, dat is ook weer waar.
Maar goed, ik denk, ja, de cross duurt maar een uurtje, weet je wat? Het zit er helemaal in. Gewoon geen tijd te verliezen. Maar wat ik wilde zeggen in het intro dus, jullie zijn gewoon doorgaan. Maar eigenlijk zouden we wel weer wat eerder opnemen. Maar ik was echt zo overspannen na mijn vakantie. Ik heb je 2 keer afgezegd.
Van alle tranquilo, ga ik die helemaal overspannen. Ik zat hier klaar om op te nemen. Ja, helemaal voorbereid.
Nog nooit zoveel cross gekeken, maar...
Nee, dat is waar.
Ja, ik heb dus heel weinig gezien. Ik zit nog een beetje bij de Koppenberg cross in mijn hoofd.
Oh, dat is alweer een tijdje geleden, ja.
Ja.
Wees misschien blij dat je het NK wel hebt kunnen missen, min of meer? Of heb je dat dan weer wel gezien toen je thuis op de bank lag bij te komen?
Nou, ik had iets meer... Ik heb het niet helemaal gezien, maar ik heb daar... Ik kom er weer in. Dus okay. Ik ben nu net weer op de hoogte, want ik dacht... Oké, laat je dit seizoen gaan? Of vlam je nog even voor het WK?
Nee, dat kan niet.
Dus ik heb alles op alles gezet voor de komende... Voor de wereldtitel.
Die gaat er binnenkort aankomen. Nog 2 weken, hè? Dan is het... kleine 2 weken, dan is het in Dubendorf zover. Dan is dit misschien... Laten we dit dan ook maar dopen tot de... We praten Andries bij podcast. En Andries praat zelf ook een beetje mee.
Oké, ja, prima. Ja, ik heb dus niet inderdaad... Ik heb niet alles gezien.
Nee, niet alles. Maar wel van alles.
Ja.
Toch? En je hebt ook wel het nieuws een beetje gescand.
Ja.
Gelezen...
En belangrijk inderdaad, de aanloop nu naar die belangrijkste wedstrijd. Want dat hebben we natuurlijk nou, vorig jaar dan niet, maar de twee jaar daarvoor gezien. Mathieu die heerst en die verliest dan de wereldtitel.
Ja,
ja. Ja, het kan natuurlijk. Hij heeft Enkros verloren dit jaar.
Nu, ja, maar ja, en nu slaat hij over vanwege een trainingsstage. De vorige keer moest hij er ook wel weer even inkomen, al was het een dagje.
Ja.
Had hij trainingsstage gehad en dat was eigenlijk de enige wedstrijd die hij verloor. Daar won Toon Aerts.
Ja, dan laten we heel veel schetsen. Er zijn dus nog twee crossen voor het WK. Volgens mij aanstaande zaterdag Zonnebeke of zo.
Ja.
Maar dat is geen klassementscross. En dan Hogerheide is zondag. De laatste wedstrijd van de wereldbeker. Daarna gaan we ook nabeschouwen.
Dus zeker.
Eigenlijk volgende week dan doen we de grote WK-voorbeschouwing.
Ja.
Dus ja, met
Hogerheide in het achterhoofd weten we wel ongeveer wat de stand van zaken is.
Ja, en dan weten we ook of Mathieu weer warm is. Maar we gaan natuurlijk ook over al die anderen hebben. Die gisteren in Nomé hebben kunnen laten zien wie er de beste is als Mathieu er niet bij is.
Ja, dat was Elie Izerbiet. Dat was omdat de schuine kant weer terug is.
Ja, ja precies. Nou, ik heb het even opgezocht. Hij heeft dus gewoon niet meer gewonnen sinds de Koppenbergcross. Dus in mijn hoofd is Elie Izerbiet nog steeds de man.
Ja, nou ja, dat is hij ook best wel redelijk. Ja, hij heeft niet altijd de allerbeste plaatsen gereden de afgelopen tijd.
Hij heeft 2,5 maand niet gewonnen. 2,5 maand. En nu zijn wij er weer. En dan wint hij weer.
Dan wint hij weer. Ja, zo doet Elie Izerbiet dat. Hij heeft niet gewonnen. Maar hij is wel een behoorlijk aantal keer tweede geweest. Dus je kan niet zeggen dat hij er slecht voor staat.
Nee, okay.
Overigens had ik hem wel als overtuigd favoriet opgeschreven voor het Belgisch Nationaal Kampioenschap.
Oh ja, daar moeten we ook nog even meenemen.
Dat is dan in de tussentijd weer naar iemand anders gegaan.
Want Teun, heel even, ik heb hier dus een tijdje niet gezeten. Dus neem jij even het heft in handen. Hoe gaan we
het
aanpakken
vanavond?
Het
heft in handen is nog steeds eigenlijk niet veranderd. We gewoon beginnen met... laten we beginnen anders maar met het nieuws heet van de naald. Vers van de pers. Doe er nog eens een. Hoe dan ook.
Ja, krokant.
Het krokantste nieuws van het moment. Ik kan me voorstellen als je deze podcast 's avonds van je werk naar huis aanzet of 's ochtends in de trein misschien, dat je het laatste hebt gemist. En dat is eigenlijk dat nu
pikant.
Pikant. Ja, nou wel een beetje. Ja, dat Denise Betsema weer mag crossen.
Denise Betsema die dus... Als je
wij zijn ooit begonnen met deze podcast en toen
op nummer 1 kwam terwijl ze niet actief was.
Exact. Ze mocht niet rijden vanwege een onderzoek naar doping. Haar B-staal moest toen nog getest worden.
Twee positieve tests. Een jaar geleden, kort samengevat, vorig seizoen had ze eigenlijk een fantastisch seizoen. En toen is ze in Hogerheide. Dus eigenlijk precies een jaar geleden is ze positief getest. En in de Super Prestige in Middelkerken. Dat was twee weken na het WK. Toen is ze op non-actief gesteld. Eigenlijk op dat moment zeg maar een voorlopige schorsing ingesteld. Mm-hmm. Niet wetende hoe lang die schorsing zou gaan duren. Want dat was telkens het ding. En zij is blijven trainen omdat ze in het ongewisse was over... Ja, het was een voorlopige schorsing. En nu, terwijl ze dus in de tussentijd op nummer 1 is gekomen de wereldranglijst. Nou, dat is ook weer voorbij. Maar dat was heel gek natuurlijk, want... Ja, ze had mega veel punten gesprokkeld vorig jaar. Staat volgens mij nog steeds redelijk hoog
in die
lijst.
Ze doet het helemaal niet verkeerd. Nee, zeker niet.
Ja, ze doet
niet
verkeerd, maar ze heeft al sinds
februari
niet gefietst. En nu heeft de UCI de schorsing stopgezet. Maar dat hebben ze gedaan na 6 maanden. Dat betekent dat haar schorsing liep tot 4 oktober 2019. Kortom, bijna aan het begin van het veldritseizoen.
Ja.
Maar dat hebben ze nu besloten, of nu naar buiten gebracht... Dus Denise Betsema mag weer wedstrijden gaan fietsen. Maar officieel...
Ja, ze had eigenlijk wel vanaf 4 oktober mee kunnen doen. En daarmee misschien wel die eerste plek die ze had kunnen verdedigen. En ook...
En wedstrijd erin op doen en et cetera. Ja. Dus eigenlijk is ze vrijgegeven nu vlak voor het WK. Maar... Ze heeft geen wedstrijdritme. Ze had niet kunnen weten dat ze vanaf oktober weer mocht koersen. Dat hebben ze nu bepaald. Ja,
maanden later, of 3,5 maand later, is dat eindelijk besloten.
Ja, dat kan toch niet?
Nee, maar dit is natuurlijk weer een soort typische UCI-regel of zo.
Merkwaardig besluit.
Dat ze denken, er lag nog iets in een laars. Even kijken, ergens onderin. Oh ja, Betsema. Ja, nou weet je wat? Laat anders maar weer crossen.
Had 3 maanden geleden wel weer gemogen.
Had wel gemogen. Doe anders nu maar. Dat is ook oké. Wat maakt het ook uit? Acht die vrouwen ook blij. Dat is een beetje een merkwaardig besluit van de UCI om het op deze manier te doen.
En behalve merkwaardig. Dit heeft voor haar een hele grote consequentie gehad. Want ze heeft eigenlijk een heel crossseizoen moeten missen. Dus denk aan de inkomsten, startgelden. Ze was de nummer 1 van de wereld dus. Nou, wat een verschil maakt dat in een winter. Ja. Maar Nu is nog maar de vraag, mag ze mee gaan doen aan dat WK? Waarschijnlijk kan ze mee gaan doen aan die wereldbeker, want iedereen die in de top 50 staat van de UCI-ranking mag meedoen.
Nou, daar staat ze wel.
Maar moet wel geselecteerd worden door de bondscoach. Dus ja, hoe werkt dat? En als ze dan geselecteerd wordt, mag ze dan mee naar het WK? Want de vrouwenploeg is natuurlijk niet de slechts bezette ploeg.
En even tussendoor, is ze nu officieel schuldig?
Ja, dat is volgens mij ook nog de vraag. In ieder geval is
dat heb ik niet. Ik heb nergens gelezen over haar dat er staat, alle testen hebben uitgewezen, je kan er niet meer tegen in beroep, je bent schuldig, maar je hebt je straf uitgezeten.
Nee, het lijkt erop dat ze nog steeds gewoon geschorst is, omdat ze
verdacht wordt van.
Schuldig is eigenlijk. Ze is positief getest op anabole steroïden. 6 maanden geschorst. En een schorsing is afgelopen.
Ja, maar toch doet dat bericht vermoeden alsof het
nog een beetje midden ligt.
Een beetje slecht afgedaan is. En zij wil natuurlijk nog steeds haar onschuld bewijzen. Je zou zeggen dat het traject nog niet is afgerond.
Nee. Ze geeft in ieder geval aan dat ze op een persconferentie daar morgen meer over gaat vertellen. Dat gaan wij dan dus even missen. Nemen we volgende week weer mee.
Ja hoor. Ja.
Maar ik ben heel benieuwd. Kijk, Betsema was natuurlijk vorig jaar op het WK misschien wel de grootste favoriet van de Nederlandse kant. Misschien met Vos samen en Worst. Mm-hmm, mm-hmm. Nu even toch een ander tijdperk. Want we hebben Alvarado erbij. Die domineert. Worst. Tenminste, Alvarado domineert in de klassementen. Maar Worst die wint meestal.
Ja.
Als het op die twee aankomt. Brand is terug. Nou ja, Vos is dan al gestopt helaas voor haar dit seizoen. Maar ja, dat wordt voor Betsema heel lastig om zich tussen te nestelen. Zeker met dark horses als Kastelein en Kapteins.
Nou, bijvoorbeeld. Ja, het is natuurlijk. We gaan heel snel nu bijna, maar ze moet.
Ik zit er weer helemaal in, hè?
Ja, jij gaat lekker. Heel goed. Voor het WK moet ze nog maar geselecteerd worden. In ieder geval is vandaag de selectie bekendgemaakt voor de wereldbeker. Nou, misschien logischerwijs zit ze daar nog niet bij. Maar als je dan ziet wie er allemaal op die lijst staan, dat zijn 13 elite vrouwen.
Ja.
Ik weet niet hoeveel wij er precies mee mogen nemen naar het WK, maar ik denk geen 13, ik denk een stuk of 7.
Ja, 7 plus een plek voor de Europese kampioen. Dus ik denk dat we 8.
Als ik zie welke 8 erin. Nou, laten we inzetten op 8.
Ja.
Inclusief de Europese kampioenen. Dus als je dan zegt dat er nog 7 plekken over zijn, ja, dan zie ik niet wie haar plekje moet gaan afstaan voor de ritmeloze Denise Betsema.
Die wel eens blijven trainen, zegt ze. Maar ja,
tuurlijk.
Wedstrijd is wel iets anders.
Wedstrijdhardheid is toch echt iets anders, ja.
En zeker nu Alvarado meedoet bij de profs. Want ik weet niet hoeveel tijd we hebben, want het is zo gebeurd.
Nou, meestal doen we 3 kwartier ongeveer.
Ja, oh ja, zo werkt het. Hè?
Ja, dat is wel.
Alvarado die was natuurlijk van plan om bij de onder 23 te gaan rijden. Want ze wil hoe dan ook een keer die regenboogtrui. Ja. Vorig jaar lukte het niet in Beukense. Nu moet ze die trui hebben. Maar hij heeft toch besloten na haar Nederlandse titel, dan maar bij de profs.
Ja, ze maakt nog kans ook.
Ja. Dus ze is misschien wel de favoriet met Worst.
Ja, denk het wel. Ja. Brand dus op een goede dag, Kastelein op een goede dag.
Zouden we gewoon een Nederlandse 1, 2, 3, 4 gaan krijgen daar?
Misschien een beetje voorbarig,
maar.
Nou ja, weet ik niet. Als je kijkt naar de selectie van België bijvoorbeeld, hè, wat toch zo'n beetje onze enige concurrent gaat zijn daar, dan is het Sanne Kant, Ellen van Looy en Laura Verdonschot. Ja, ik denk dat Ellen van Looy en Laura van Verdonschot er sowieso niet aan de pas zullen komen. Dus dan gaat het om Sanne Kant.
Ja, die heeft niet echt een best jaar, hè?
Dat gaat ook niet heel goed dit jaar, dus een Nederlandse 1, 2, 3, 4 en misschien wel 5. Nou, behoort echt wel tot de mogelijkheden.
Ja, en wat dacht je van Manon Bakker? Die was ineens 5e afgelopen weekend.
Ja, maar daarom, misschien hebben we wel een Nederlandse top 8 als we de 8 mee mogen nemen.
Het gaat maar door.
Het gaat bij die vrouwen echt uitzonderlijk goed.
Ja,
dat
dus
is ongelooflijk.
Daar ben ik heel benieuwd naar. Dus dat was in ieder geval het nieuws van Betsema, maar.
Ja. Dat is eigenlijk het meest actuele nieuws.
Ja, ik zag ook nog, dat is wel een beetje weer wegnieuws, maar daar houden we toch stiekem van. Laten we het kort houden. Mathieu mag Parijs-Roubaix gaan rijden, want zijn ploeg heeft een wildcard.
Ja, dat klopt. Ja. Ze moeten natuurlijk als Alpecin Phoenix, want dat heb je bijna nog gemist in je afwezigheid. Dat natuurlijk de ploeg van Van der Poel ook nog een nieuwe naam heeft gekregen.
Ja, de haardoping.
De haardoping, ja, nou, dat kwam precies na namen. Toen het modder ongeveer tot in de kruin zat.
Zand nog.
Wat dat betreft was Alpecin zeer welkom.
Zand nog in de kuif.
Precies. Maar inderdaad, Van der Poel mag mee gaan doen aan Roubaix, want daar hebben ze een wildcard voor gekregen.
Ja, dus ja, de Straden en Roubaix gaat die rijden.
Ja, en Vlaanderen.
Ja, precies. Maar in ieder geval die koers die misschien de meest op veldritachtig...
Ja, zeker. Ja, heel die benieuwd, twee, daar gaat hij aan deelnemen. Ja, ik zag ook alweer ergens dat Valverde heeft gezegd... leuk dat hij mee gaat doen, maar die gaat ze niet winnen.
Die gaat ze niet...
Nee, hij gaat ze niet winnen. Valverde over Mathieu. Dus Mathieu gaat niet winnen.
Ja, dat kan.
Dat kan Valverde zeggen. Ja.
Ja, misschien heeft hij ook wel een punt, maar...
Zou zomaar kunnen. Ik denk dat Mathieu, als hij top 10 rijdt, dat hij echt al zielsgelukkig is in Roubaix.
Ja.
Maar ja, het is een man die wil winnen. Dus
ik denk dat... zal Jan dat Valverde dat net zeggen over zo'n beetje de enige koers die hij zelf niet kan winnen?
Ja. Het voelt als een soort van jaloezie.
Ja, maar het zal wel een lastig voorjaar worden voor Van der Poel, denk ik. Omdat iedereen nu... op hem gefocust is.
Er gaat niemand Mathieu van der Poel een kans geven om weg te rijden. Al zou je kunnen zeggen, gezien wat hij in het voorjaar deed, afgelopen voorjaar dus eigenlijk, 2019, hadden ze hem tijdens het WK in Yorkshire ook geen ruimte moeten geven om weg te rijden. En daar reed hij ook weg met een heel klein groepje.
Ja, misschien gaan ze juist wel met hem meerijden.
Dus, misschien is dat zelfs wel verstandiger. Opgeteld hoe hij de Amstel Gold Race heeft gewonnen. Hoe hij, ondanks dat hij uiteindelijk er doorheen zakte, reed in Yorkshire. Is het misschien maar verstandig om... Keep your friends close, maar your enemies closer?
Ja, als je met hem meerijdt...
Ik zou beter met hem meerijden.
Weet je wel dat je voor een hoge klassering fietst. Ik moet een beetje lachen, want nu krijgen we dus toch weer de ellende dat we gaan zitten... fantaseren en mijmeren over het wegseizoen. Maar laten we even terug gaan naar de cross. Van der Poel, dat komt allemaal helemaal goed op de weg straks.
Ja.
Heb je nog andere dingen waar je het over wil hebben?
Nou, een aantal dingen natuurlijk die ik dan grappig vind. Die gebeuren zo bij zo'n jaarwisseling. En die je dan in de zijlijn een beetje in de gaten houdt. En denk daar dan ook over na van wat levert het ze nou op? Hermans
en
Van Kessel, ja. Die zijn natuurlijk overgestapt naar een ander team. Waren op dat moment al wel een beetje de beste van Telenet. Die zijn naar Wanty gegaan.
Ja, inderdaad, ja.
En Jens Adams die heeft nog een soort van eigen team opgericht. Dus dan denk ik altijd, wat levert het ze nou op?
Hollebeek Hoeve Cycling.
Ja.
Staat hier.
Ik weet eigenlijk niet wat, ik weet niet wat het is, Hollebeek Hoeve.
Nee, dat klinkt... Ja, we hebben toch wel eens gehad over die ploegen van de broertjes Roodhoofd.
Die doen allemaal namen.
Ja, precies. Zodat ze dus meerdere sponsoren aandacht geven. Hollebeek Hoeve klinkt wel als iets heel kleins.
Ja, dat is het ook. En wat nou de exacte overweging is van Jens Adams om onder dat team te gaan rijden. Het is ook amper leesbaar op zijn shirt. Dat is me niet helemaal duidelijk geweest. Het heeft hem ook niet per se een betere renner gemaakt tot nu toe. We zijn pas een paar weken bezig, maar toch. Voor Van Kessel en Hermans... Ja, het is toch altijd zo dat het ploegenspel in een veldrit een klein beetje achterwege blijft. Zoveel heb je daar niet aan. Dus je zou kunnen zeggen, ze zijn vooral voor professionaliteit achter de schermen gegaan.
Ja, zou kunnen. Ja,
in plaats van voor een veel betere deal in het veld echt.
Ja. Ja, of misschien de aandacht die je als veldrijder krijgt in een ploeg. Bij Telenet, Balwaze was het toch, hè?
Zit je toch onder de influencer?
Zit je onder de influencer? Ja. Maar je zit ook met een ploeg van 6-7 man die misschien enigszins gelijkwaardig zijn. Mm-hmm. En als je dan een van de twee veldrijders van Wanty bent, dan... Ik weet niet, misschien krijg je wel gewoon net meer die begeleiding die... meer de aandacht, zeg maar.
Ja, ja dat zou kunnen.
Die prettig is.
Wat me in ieder geval...
Van Kessel na 10 jaar weg, hè? 10 jaar bij die ploeg.
Dat is best wel een tijdje daar gereden. Dan zou je ook zeggen, hij weet wat hij heeft. Dus hij zal toch echt wel of toegeweest zijn aan iets nieuws.
Nieuw prikkel misschien, ja.
In ieder geval waarschijnlijk ook wel een goed aanbod hebben gekregen.
Ja, je kan natuurlijk wat meer wegkoersen rijden. Voor Hermans is sowieso het idee dat hij een wat
voorjaar gaat rijden. Hè?
Ja, uitgebreider schema. Maar ik ben heel benieuwd wat het oplevert. In ieder geval.
Heb jij gezien wat ze meenemen?
Nou ja, daar wil ik het over hebben. Ja, ik denk dus dat het te maken heeft. Want we zagen Wout van Aert met de Jumbo-Visma-truck.
Zo, en een camper en een bus en een tent.
Ik denk dat ze gewoon die kleine hebben bij dat soort grote ploegen.
Nee, denk het ook niet. Nee, ik denk dat dit al klein is. Dat ze dachten, we komen beschaafd.
Ja, ja, precies.
Is niet gelukt, jongens.
Ja, dus je hebt het over het vervoerd materiaal wat ze hebben hoe zullen we het noemen? Het rennersdorp, zeg maar.
Ja.
Wat bij een cross natuurlijk veel kleiner is dan bij een grote koers. Maar ja, dit zijn profploegen. Die hebben waarschijnlijk geen busjes zoals een voormalig Corendon of een Paul Sausen. Dit zijn gewoon trucks.
Ja. Nou, het zijn trucks, maar het zijn ook
zesassige...
enorme campers. Ja. Wat je vroeger... op
die zijn niet van
zou
van
je bijna
zelf
zeggen. Nee, dan hadden ze een camper. En die camper, dat was... ja, zoals opa en oma, zeg maar, ook naar Frankrijk gaan. Een mooi ding. Maar verder niet enorm. En niet schandalig. En daar stond dan een tentje voor. En de jongens die kleden zich binnen tussen de bank en de tafel... kleden ze zich om en heesten ze zich in hun pakkie. En onder een tentje voor... kwamen ze op de rollen rijden en mama maakte binnen, warmde ze de spaghetti op in de pan.
Dit zijn ook wel beelden nu... die ik me nog van Van der Poel kan herinneren.
Jawel, ja, zeker. Nou, eerlijk gezegd, ik heb een klein beetje naar zitten kijken van wat neemt Van der Poel nou mee. Daar had ik toch het idee dat het niet zo groot was als bijvoorbeeld waar Van Kessel en Hermans mee aankwamen. Die hadden echt een enorme camper meegenomen.
Dat doet de ploeg natuurlijk dan, hè?
Maar ze zijn maar met z'n tweeën. En nog een bus erbij. En nog een vrachtwagentje met spullen. Die hadden echt een half dorp opgetuigd. Dus ik dacht, ja, voor twee renners, misschien is dat ook wel wat overdreven. Maar ik heb... Het was wel een moment
dat ik dacht... Het zal ook voor de sponsor zijn en...
Ja, voor de Instagram stories. Daar leek het een beetje op.
Ja, ja, misschien, ik zit nu te denken, voor een sponsor is het misschien juist wel fijn om maar één of twee... kopstukken te hebben in zo'n sport als het veldrijden.
Mm-hmm.
Kleine sport, want dan is het wel heel herkenbaar. Ik denk namelijk bij Corendon, die hadden natuurlijk bijvoorbeeld ook Tom Meeuwse vorig jaar, nu Alpecin-Phoenix. Maar volgens mij is die truck gewoon van de familie Van der Poel. Misschien is het niet van de familie, maar er stonden altijd de koppen van Mathieu en David op.
Ja.
En Adrie stond daar met de hoogte spuit de fietsen schoon te maken. Dus ik zou me niet verbazen als het echt van Adrie zelf is.
Maar toch, het is toch ook...
Ja, het is wonderlijk.
Ja, lichtelijk overdreven misschien voor een uurtje cross om een heel dorp op te tuigen daar.
Ja, misschien wel als je het zo zegt. Maar ik kan me wel voorstellen als je de luxe hebt van... Misschien kunnen ze daar dan in douchen. En...
Ik denk dat wel mee... Want ik heb wel eens nog niet zo heel lang geleden heb je natuurlijk ook... Was er kritiek op het feit dat ze nog met een tuinslang stonden. Dan afgespoten werden, een nieuw shirt aandeden en het podium op moesten.
Rillend van de kou.
Precies, ja. Ja. Dan is het, ja, dat is ook wel weer waar. Dan is het toch lekker om even een warme douche te kunnen pakken.
Ja.
En dat haar uit je kruin te spoelen. Of dit zand uit je kruin.
Trouwens, Teun, hoe zit het met Toon Aarts zijn ribben? Want daar heb ik helemaal niks meer over gehoord.
Nou, ik ook heel weinig. Hij rijdt weer. Het probleem van ribben is een beetje, daar zal de dokter ook wel naar gekeken hebben. Tenminste, dat zijn de verhalen die ik ken over gebroken ribben. Is als ze goed zitten, dan herstellen ze vanzelf. Je kan ze niet in het gips zetten.
Je kan er geen reet aan doen. Ik heb vorig jaar drie ribben gebroken. Oh. Het is echt ellendig.
Wat als je over je stuur gestuiterd?
Ja, daar komt wel op neer, ja. Ja.
Beetje...
Ja, maar je kan er prima... Ja, goed, er was geen veldrijden, maar ik heb daarna best wel veel gefietst. Wat prima kan in die houding. Maar het is meer het slapen, het omdraaien s'nachts. Je voelt je gewoon echt, als je een paar uur stil hebt gelegen... en je komt weer in beweging, een hele oude man.
Ja.
En ik kan me voorstellen, als je de hele tijd aan het draaien en keren bent... en je krijgt een keer een paaltje van de afrastering of een stuur in je ribben.
Het is wel tricky hoor, denk ik. Maar, ja.
Want het gaat niet binnen een paar weken geheeld zijn.
Maar volgens mij rijdt Toon alleen nog de klassementscrossen waar het er echt toe doet.
Ja, dus volgende week. Want hij...
En de rest skipt hij.
Oh ja, ik wil alweer...
Wat
nou ja, je? Over de wereldbeker. Dan haal ik het wel weg over de wereldbeker van gisteren. Moeten we er al naartoe? Of hebben we nog wat...
Hebben we nog wat... Nee, niet per se. Ja, behalve dat Gieten heeft geklaagd. Vond ik wel zonde. Dat zoals het er nu uitziet... En er is met enige zekerheid al wel gezegd... dat Hogerheide en Hulst volgend jaar onderdeel zijn... van de zondagcyclus van de wereldbeker.
Ja, leg nog even uit.
En dan,
heel kort.
Ja, sorry. Het idee van de UCI is om volgend jaar tussen oktober en het WK, begin februari, elke zondag een wereldbeker te verrijden. Elke zondag om 3:00 voor de mannen, om 2:30 voor de vrouwen. Daar kon je je voor opgeven. Dat wordt gemaakt door Flanders Classics.
Dat klinkt heel lekker vrijblijvend. Ja, ja, het kost heel veel geld, toch?
Ja, het kost heel veel geld. In ieder geval, je moest een behoorlijke papierwinkel...
50.000, 75.000?
Zoiets, ja. Ja. Je moest een behoorlijke papierwinkel inleveren. Wilde je daaraan gaan meedoen? Daar waren nog wat voorwaarden aan verbonden. Zo moest het in 7 landen. De 16 crossen die dan zijn, moesten in minimaal 7 landen plaatsvinden. Hogerheide en Hulst hebben zich daarvoor gemeld. Gieten is al onderdeel van de wereldbeker.
Super prestige.
Gieten wilde misschien ook wel mee in die wereldbeker. Maar uiteindelijk lijkt het er nu op dat er gekozen is om Hogerheide en Hulst mee te laten draaien in de wereldbeker. En dan zou de superprestige in Gieten moeten verhuizen naar de zaterdag.
Ja. Ja, want ze wilden eigenlijk niet mee in de wereldbeker.
Ze wilden superprestige blijven.
Ja, maar dat kon dan dus niet op zondag.
Nee. Dus hebben ze gezegd, nou dat mag. Ja. Je mag best blijven bestaan als superprestige, maar dan moet je naar de zaterdag.
Ja.
En Gieten zegt, als wij naar de zaterdag moeten, dan overleven wij het niet.
Nee. Dus toen hebben ze zich alsnog ingeschreven voor die wereldbeker op zondag. En daarvoor zijn ze dus nu niet geselecteerd, zo lijkt.
Ja,
want het is nog niet het definitieve schema. Ik vind het ook wel opmerkelijk, want ja, Hogerheide en Hulst liggen allebei op steenworp afstand van de Belgische grens.
Zeker. Ja.
Daar zijn er dus al 7 of zo volgend jaar?
Nou,
8?
Dat hebben wij een beetje ingekleurd. Ik heb de definitieve kalender nog niet gezien.
Maar dat is de bedoeling. Maar
het ziet er wel naar uit.
7 Belgische wereldbekers.
Het maximaal aantal haalbare crossen in België zal in België zijn. Dus dan kom je al snel op 7.
Ja. Nou ja, eigenlijk 9 dan. Ja, bijna nagenoeg.
Gaan er 2 in Nederland vanaf, 2 in
Amerika.
Ja, waarschijnlijk nog in Frankrijk eentje. Nog
Tabor.
Precies.
Is in Tsjechië.
Ja, Duitsland waarschijnlijk. Denemarken misschien. Nou, zoiets.
Ja, oké, okay, we hebben het ingevuld, klaar.
Ja, nou, UCI graag gedaan. Laten we naar de cross. Zeker.
Ja, precies. Laten we naar Nommé. De één na laatste wereldbeker van het seizoen. En wat ik wel leuk vind aan de klassementscrossen is dat misschien zijn sommige crossen aan zich heel voorspelbaar. Omdat als Van der Poel meedoet, dan weet je het al bijna. Of als er echt 2 favorieten maar zijn, dan denk je, oké, nou, dan weet je op wie je moet letten. Maar je hebt dan natuurlijk ook het belang van de punten. En ook bij elk klassement is de puntentelling weer heel anders. Superprestige is 1 punt per plek, 15, 14, 13, 12, nou ja, et cetera. Wereldbeker zit een groter verschil tussen. Dus stel, het gaat om de nummers 1 en 2 in de ranking, maar je hebt een slechte dag, je wordt 8e. Zo verloor Isebiet bijvoorbeeld zijn plek in het klassement, omdat hij uitviel, helemaal geen punten behaalde.
Ja, ja.
Dus wat ik wil zeggen, ik vind het dan toch leuk om te kijken. Toon Aarts, leider in het klassement, had volgens mij 51 punten voorsprong of zo op Van Toerenhout. En daarna pas Isebiet.
Mm-hmm.
Wat gebeurt er? Ik bedoel, ga je dan tactisch rijden? Hè? Misschien als je 4e of 5e bent, dan rij je heel steady. Verzamel je veel punten, maar dan kijk je weer niet naar het dagresultaat. Het wordt een beetje algemeen klassement.
Ja, maar bedoel je eigenlijk ook dan, nou ja, om voor plek 1 en 2, daarvoor moet je ook eerste of tweede worden. Wil je dat op een goede manier kunnen handhaven? Maar je zou kunnen zeggen, ik kan mezelf, als ik nummer 5 rij, een slag in de ronde rijden om derde te kunnen worden. Dat kan misschien wel vandaag, ik heb een goede dag. Of ik zorg dat ik heel solide 5e word. En dan weet ik zeker dat ik mijn 5e plek handhaaf.
Ja, nou ja.
Want als ik nu een inspanning doe, dan red ik die 3e plek misschien niet en dan word ik 8e.
Ja, precies. Ja, maar wat je er ook voor plan op loslaat, het is in ieder geval, het speelt een rol. Dat moet sowieso een rol spelen. Dat kan bijna niet anders, want die klassementen zijn gewoon heel belangrijk. Je zag het vorig jaar bij Toon Aarts, die won de wereldbeker voor de eerste keer. Is hij nu dus ook weer heel goed mee op weg. Maar in de laatste cross in Hogerheide was het een spel tussen hem en Wout van Aert. Terwijl het ging daar meer over. Terwijl de winnaar van de cross, Van der Poel, die reed daar een minuut voor.
Ja.
Dus ja, dat had een leuke dynamiek kunnen opleveren gisteren. En bij de vrouwen nog meer. Want tussen Brandt en Alvarado was het verschil 10 punten.
Ja, dat is natuurlijk makkelijk in te halen.
10 punten? Niet veel.
Nee. Alvarado gaat nog steeds wel overal aan de leiding, toch?
Ja, misschien moeten we heel eventjes eerst die cross doornemen. Want uiteindelijk ging het ook tussen die twee.
Ja, mooi is dat, hè?
En dat is al vaker dit seizoen geweest dat het dan uiteindelijk tot een sprintje komt, hè?
Ja, bij de mannen zie je dat eigenlijk zelden. Maar bij de vrouwen met enige regelmaat, ja. En meestal ook tussen die twee, of in ieder geval één van die twee.
Ja, ja, ja. En vaak sprinten ze ook tegen elkaar, heb ik het idee.
Ja.
En dan is Brand vaak net iets beter. Ik zeg Brand, maar we hebben het natuurlijk over Annemarie Worst gisteren. Brand in het klassement. Nee, ook niet. Teun, zie je, dit krijg je als je er een maand tussenuit ligt. Annemarie Worst en Alvarado.
Die gingen gisteren strijden om de overwinning. Ja,
precies.
Ja.
En Alvarado is over de breedte gezien constant. Leidt alle klassementen. Rijdt ook het hele jaar. Dat is volgens mij bij die anderen, die missen nog wel eens een crossje.
Ja. Of hebben een slechtere dag.
Maar, Alvarado is heel steady.
Wint niet heel veel. Maar weet zo vaak tweede te worden, dat ze overal de meeste punten en de beste secondes heeft.
Ja, precies. Al moet ik zeggen dat ze de laatste weken wel echt veel aan het winnen is, hoor. Want even kijken. Op gisteren na had ze de 5 crossen daarvoor allemaal gewonnen.
Goed 2020 heeft ze in ieder geval.
Ja, tot nu toe een perfect 2020. Tot gisteren, want ze werd dus tweede. Net achter Worst. Nou, dat verschil is dus 5 punten in het klassement. Dus degene die volgende week wint, die wint de wereldbeker. Ja. Zo simpel is het.
Ja. Nou ja, dan weet je in ieder geval dat wordt eigenlijk... daar gaat het echt om de overwinning. Bij dat klassement. Maar dat hoeft dus bij de mannen niet zo te zijn.
Nee, precies.
Als je daar genoeg punten haalt op de vierde plaats, kan je nog steeds, zou Toon Aarts in theorie nog steeds kunnen winnen.
Ja, ja, want wat was het verdikt bij de mannen? We zagen daar geen Van der Poel aan de start. Geen Van Aert. Nee. Die Van Aert heeft nu een paar crossen gereden. Stuk of 4, 3.
Zoiets, ja.
Van der Poel en Van Aert zijn in de zon. Die zijn...
Zijn op allemaal op trainings, of allemaal allebei.
Voor dat voorjaar op de weg.
Precies.
Ja. Dus we hadden eigenlijk alle mannen die het hele jaar crossen. Van der Haar, Toon Aerts.
Eigenlijk hadden we zo'n beetje iedereen.
Ja.
Pidcock. Dit klopt weer niet helemaal, omdat Van Kessel en Hermans nu zijn overgestapt. Maar eigenlijk hadden we iedereen aan de start die geen lid is van een wegteam.
Ja, inderdaad. Ja, inderdaad.
Daar komt het toch ongeveer op neer. Gewoon, Joris Nieuwenhuis was er ook. Maar...
Een echte crosserscross was het.
Precies, ja.
Van der Haar als eerste het veld in. Thijs Aerts, die...
Nou, die piepte ook af en toe bovenuit, hè?
Dat is vooral in het begin. Dat is ook een snelle starter.
Ja, ja.
En volgens mij liet Toon toen even een gaatje vallen, waardoor Thijs Aerts een beetje kon wegrijden. Nou, dat was al snel verholpen. En we zagen eigenlijk vanaf het begin van de wedstrijd het koppel Iserbiet en Toon Aerts. En ik denk dat we toch wel kunnen concluderen dat los van de MVDP dat wel de mannen van dit crossjaar zijn.
Zeker, ja. Als Van der Poel niet meedoet, dan strijden zij om plek 1 en 2. Doet Van der Poel wel mee, dan strijden ze in principe om plek 2 en 3.
Ja, mits Corné van Kessel of Tom Pidcock even kon piepen.
Ja, maar ja, moet je ook weer zeggen, eigenlijk...
Zweek.
Ja, maar dat Toon Aerts toch heel vaak... die derde plek eigenlijk wel binnen had, totdat hij weer eens een keer pech kreeg en uiteindelijk achtste moest worden.
Ja, want hoe ging dat gisteren? Het was dus dat duo dat weer de
die gingen samen op pad.
Ja, en op een gegeven moment, een beetje half koers, wordt Iserbiet dan op een gaatje gezet door Toon Aerts. Dat gaat worden wat groter, 15 seconden, 20 seconden.
Dat noem je een gaatje. Dat is eigenlijk... want ik denk ook wel eens 20 seconden, dat is niet zo heel veel. Maar ga maar eens 20 seconden zitten kijken naar...
Groeiend gras.
Nou ja, dat is het bijna. Of naar een leeg beeld. Want dan hebben ze soms van die shots op een heuveltje op, als je van de fiets moet, of een trappetje of wat dan ook. Dan laten ze de camera heel bewust staan, dat bijvoorbeeld Aerts passeert, en dan 15 seconden wachten totdat Iserbiet komt. Dat is best wel lang.
Mm, ja, dat is een flinke marge.
Ik weet niet, zet jij wel eens een espresso?
Maar ik heb echt een heel verouderd apparaat. Dus dat duurt echt nog veel langer, hoor.
Want ik heb wel eens geleerd dat de goede doorlooptijd van een espresso is ongeveer 20, 25 seconden. Dat is het maximale gaatje van Toon Aerts op Iserbiet geweest, waarschijnlijk.
En dan ben ik voor de gek gehouden in Colombia. Want daar, dat is natuurlijk het land van de koffie. En dan kreeg ik toen een hele speciale... gebrande koffie, de duurste, de Oscar koffie van Colombia. Nou, dat duurde wel 7 minuten voordat hij er doorheen was.
Nou, dat was dan hele speciale koffie.
Ja.
Ja, maar, of ik ben voor de gek gehouden, hè? Maar,
ja, ik het niet. Dat kan ook. Maar in ieder geval 15 seconden is wel aardig wat.
Ja.
En naarmate de laatste ronde naderde, kwam Elisabeth dichterbij, 10 seconden. Op een gegeven moment zat hij gewoon weer op het wiel. En ja, dat is toch wel, het is echt een bijter, hè? Ja,
zo oogt hij ook. Als ik naar Elisabeth kijk, dan denk ik altijd, jij bent vooral iemand die heel goed op zijn tandvlees kan bijten en in het wiel kan blijven hangen. Dat winnen vindt hij nog wel eens moeilijk.
Ja, maar behalve als wij er weer
als wij er zijn. Ja, dat bleek nu maar weer. Maar hij kijkt ook als een bijtertje. En nou ja, ik zie hem bijna alsof dat hij je soort van in je broekspijp grijpt zo. En dan eraan blijft hangen. Zo kijkt hij dan.
Ja, je zou bijna de Jack Russell willen noemen. Maar dat is, dat is Lars van der Haar al, hè?
Nou ja, dat is Lars al. Misschien een soort... tackle of een
tackle.
Nee, niet.
Die vind ik toch best wel log ogen. Isebiet, het seizoen is natuurlijk nog niet voorbij. We krijgen nog de belangrijkste wedstrijd, maar dat is wel de revelatie van dit seizoen. Toon Aerts was vorig jaar had zich al aangediend, maar Isebiet is er nu echt definitief bijgekomen. En dan in de laatste ronde lijkt Aerts weer wat afstand te nemen, maar dan. Ja, dan heeft hij weer een slippertje. Het is niet zo'n groot, niet zo groot pechmoment als eerder dit seizoen. Dat zijn ketting afweten of dat hij zijn ribben breekt.
Maar het is een soort onzorgvuldigheid of zo. Waardoor hij een beetje de controle kwijt is.
Hij wordt onder druk gezet.
En dan, maar daar komt het waarschijnlijk door. En daar vindt hij dus moeilijk om mee om te gaan.
En het gebeurt vaak. Want vorig jaar op het WK lag hij op tweede positie. En valt hij in de laatste, echt het laatste lastige strookje, het laatste afdaling, valt hij en gaat Van Aert hem nog voorbij. Dus dit is wel iets waar Aerts aan moet gaan werken. Zeker als de grote matadoren van de cross misschien straks nog minder gaan crossen. Ik bedoel, er dient zich straks een vacuüm aan. Die mannen kunnen nog meer klassementen en titels gaan winnen. En moet je wat dat betreft gewoon foutloos zijn.
Wat ga je hier aan doen als jij de influencer bent?
Ja, als je nu de influencer bent, dan ben je sowieso meer bezig met de documentaire die over jou en je zoon gemaakt wordt. Okay. Heb je dat gezien, DNA Nijs?
Ik heb er stukken van gezien, maar ik zag op de socials dat er weer een nieuwe reeks aankomt. Maar daar heb ik nog eigenlijk niks van gezien.
Oké, een mooi fragment eruit was dat het ging over de toekomst van Thibaut. De jonge Thibaut Nijs. En Sven, die zei, nou ja, kijk, van mij hoeft hij dit niet te doen, weet je wel. Het is een vrije keuze. Er is, wat mij betreft, is er een weg terug.
Ja,
no pressure. En Thibaut, die zegt dan, voor mij is er geen weg terug. Ik zou mijn studie wel willen, ik zou willen gaan studeren, ik zou hem willen afmaken. Maar er is gewoon geen optie. Dit is gewoon wat ik wil. En ja, het zou zomaar kunnen. Ik ga er wel weer een beetje vanuit dat de erelijsten waar nu 10 keer Nijs staat, dan kan straks zomaar 15, 16, 17 keer Nijs staan. Ja. Maar dan met de Thibaut ervoor.
Zoon volgt vader op.
Ja. Er wordt ook al gevraagd dan van, is dat nou de nieuwe Van der Poel? Is hij net zo goed als Van der Poel in die leeftijd? Dat wordt wel door veel, bijvoorbeeld Wuits, die sprak daarover, en Paul Herreigers, die zijn het daar nog niet helemaal over eens.
In ieder geval is het wel zo dat volgens mij dit jaar waar Thibaut Nijs aan de start staat, daar wint hij.
Ja, hij wint echt bijna alles.
Ja, wint bijna alles. Dat is bijna, dus nou op, ja, dat, van wat dat betreft,
die redelijke
Van der Poel. Maar wat moet je doen om ervoor te zorgen dat je, als je onder druk komt te staan in een cross, dat je toch foutloos blijft? Ik denk bijna dat je alleen maar psychologisch kan trainen. Het heeft niks met technische kunde van Aerts te maken. Want in principe laat hij vaak 58 minuten zien dat hij het kan. Alleen in het laatste rondje maakt hij dan toch weer 1-2 foutjes. Ja, dat kost hem dan telkens een paar seconden. En dan is het gebeurd.
Ja. Ja, maar het zegt natuurlijk ook iets over dat hij
kunnen omgaan.
Ja, het is mentale druk, maar het is misschien ook die druk die ervoor zorgt dat hij op dat hoge niveau kan presteren. Want als het een tijdrit was, zou hij misschien het parcours veel minder snel afleggen. Dus dat je opgejaagd wordt, dat je opgenaaid wordt, dat brengt je natuurlijk ook tot grotere hoogte, tot grotere prestaties. Alleen, ja, een Van der Poel die kan misschien gewoon zich meer veroorloven, omdat hij zoveel sterker is om slippertjes te maken. Die maakt ze ook.
Ja,
Isebiet maakt ze ook. Soms kost hem dat ook echt de kop, hè? Dan wordt hij gewoon 6e of 7e. Maar bij Aerts, ja, die is misschien wel constanter, maar die kan het dan niet afstraffen. De fout van een ander, omdat hij ze dan zelf ook gaat maken.
Ja. Omdat hij dan denkt, oké, nu ben ik er, hij maakt een fout en dan kak, maakt hij hem zelf ook.
Ja. Nog eventjes trouwens, Thibaut Nijs, die heeft sinds 17 november niet meer verloren.
Dat is toch niet normaal?
Dit seizoen heeft hij 3 keer verloren.
Hoeveel crossen zijn het ongeveer sinds 17 november?
Dat zijn er sowieso 10. En dit seizoen heeft hij 3 van de 20 crossen niet gewonnen.
Ja, nou, dat zijn echt wel Van der Poel-achtige cijfers.
Ja, inderdaad. Dus dat wat betreft Nomé. Ik moet zeggen, ik vond het niet een heel noemenswaardig parcours. Er zat geen schuine kant in. Dan ben ik afgehaakt. Ja, waarom kijk ik dit? Ja,
vergeet het maar. Het was volgens mij redelijk snel. Het was er niet heel nat. Het was er niet... laat ik het zo zeggen. Er zat eigenlijk niks in dat het echt een beetje spectaculair maakte.
En precies daarom denk ik, dit was een hele belangrijke cross. Want dit lijkt dus heel erg op het WK wat we gaan zien.
Om die brug maar meteen te maken.
Nou ja, die brug. Ik hoop dat ze er een paar bruggen neerzetten. Want we hebben het er al volgens mij in de voorbeschouwing in augustus over gehad.
Het komt tussendoor af en toe voorbij, dat WK. Nog even voor, mocht je niet precies weten waar het WK ligt en waar het gehouden wordt. Het ligt dus in Dubendorf, Zwitserland, vlak nabij Zürich. En het wordt gehouden op een vliegbasis. En over het algemeen is het kenmerk van een vliegbasis dat het er super vlak is.
Ja, het moet er vlak zijn. Hè?
Precies. Wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben daar vooralsnog niets aan aangepast.
Jij hebt het rondje bestudeerd.
Ja, nou, dat klopt. Ik heb gekeken naar wat er beschikbaar is vooralsnog. En het is eigenlijk, er is nog niet echt een hele goede tekening van beschikbaar. Dus er zijn wat slechte Instagram-tekeningen beschikbaar. En die doen
is nog geen moeder... live beeld van Dubendorf.
Nee,
dat
nee.
is toch over 11 dagen.
Ja, precies. Ja, of mijn research skills zijn niet zo goed. Maar in ieder geval, wat daar van is, is een plaatje waarbij je ziet dat, voornamelijk de cross loopt over het grasveld tussen de landingsbanen in en een beetje richting de hangar. Nou ja, daar kan je nu al van zeggen, daar is het niet van nature schuin. Dus daar zullen ze een brug neer moeten leggen. En op de tekening staan ook wel wat zandpartijen. Nou ja, dat is dan ongeveer waar we het van moeten gaan hebben, volgens mij.
Ja, want ik kan me niet eens bedenken dat er dan echt bermen zijn, hè? Of kleine dijkjes. Vorig jaar in Denemarken was het ook niet heel spectaculair. Het was misschien een dijk van 4 meter hoog. Maar ja, daar kan je, als je er een schuine kant op legt, wordt het nog spectaculair. Alleen hier... Ja, wat je zegt, het is... ik zit nu ook naar datzelfde plaatje te kijken. Het lijkt op een cross door het grasveld en een paar bruggen. En dan gaat het toch wel heel erg op dat EK lijken wat we hebben gehad. Wat ook zo goed als vlak was. En supersnel en daardoor niet super onderscheidend.
Nee.
Dus ik denk dat we nog wel eens een heel... Misschien niet spectaculair, maar wel spannend WK zouden kunnen
zijn. Maar zou dit een WK kunnen zijn? Ik denk bij de vrouwen sowieso. Waar er misschien wel een groepje naar de finish rijdt en er gesprint gaat worden.
Zeker.
En bij de mannen dat misschien Van der Poel het verschil maakt op kracht. Maar hooguit met 10 seconden.
Ja, het zal heel veel afhangen natuurlijk van het weer en of het een modderpartij is of niet. Maar ik denk dat hier niemand met een minuut voorsprong gaat winnen.
Nee, dat denk ik ook niet.
Misschien alleen Thibaut Nijs.
Moeten we alvast beginnen met een poeltje? Of doen we dat volgende week pas?
Ja, dat doen we volgende week.
Oké, maar laten we dan wel zeggen... Wil je inzetten op de pool?
Mm-hmm. Op de pool of Van der Poel?
Ja, dat mag ook. Op Van der Poel. Kan dat door te mailen naar podcastdeschuinekant@gmail.com. En doe dan even je top 3...
Kan ook op Twitter, toch?
Mag ook op Twitter, ja, tuurlijk. Ja, en ook op Instagram via de DM of via...
Dat is misschien makkelijker.
Daar heten we overal @deschuinekant. Via Twitter, via Instagram en anders mailen podcastdeschuinekant@gmail.com. Doe even je top 3, zowel mannen als vrouwen. En als daar nou echt een hele opvallende mooie winnaar tussen zit die misschien wel alles goed heeft, het zou zomaar eens kunnen, zorgen wij voor een mooie prijs.
Ja, goed idee. Gaan we nog even bedenken wat het dan is.
Ja, gaan we nog niet verklappen. Misschien volgende week of pas achteraf.
Ja, en om heel even nog mee te nemen, dat doen we dan eventjes als laatste nog in deze voorbeschouwing van de voorbeschouwing op het WK. Namelijk
een soort tussenbeschouwing. Hè? Het is ook een beetje een beschouwing van de afgelopen periode veldrijden, toen je er toch niet was.
Ja.
En dan...
Nou, ik heb het wel weer aardig opgepikt, volgens mij.
De afgelopen 3 kwartier.
Ja. Het belangrijkste moment voor de keuzeheren in België is geweest. Want daar is het natuurlijk een nationale discussie. Wie gaan er naar het WK? En daar hebben ze dus al de WK-selectie bekendgemaakt. Nederland nog niet. Die hebben een wereldbekerselectie. In België een WK-selectie. En ja, het is voor die mannen sowieso wel zuur dat ze niet de Europese kampioen meer hebben sinds de afgelopen paar jaar. Want Mathieu wint die. Ja. Dus ze hebben een man minder. Dus ze hebben 7 man in plaats van 8. Ja, en dan was de vraag, wie selecteer je dan? Het zijn geworden, heel veel was de vraag nog, Wout van Aert, staat hij buiten kijf of niet? Heeft een paar keer gereden, werd dan 5e, 4e een keertje.
Toch wel 3 keer wereldkampioen geweest.
Tuurlijk, maar is hij goed genoeg? Hij wilde graag mee en hij gaat ook na de WK nog 2 crossen rijden. En hij zit erbij, dus dat is in ieder geval gelukt voor Wout van Aert. Verder Toon Aerts, Eli Isebiet en Laurens Zweek. Denk wel de meest steady 3.
Ja, denk ik ook, ja.
En dan Quinten Hermans.
Ja. Vind ik ook wel steady eigenlijk.
Ja, Tim Merlier en Van Toerenhout. En ja, is er dan een naam die jij heel erg mist? Zo op het eerste oog? Dat je denkt, nou, dat is een gemiste kans?
Nee, eigenlijk niet direct. Nee, het is niet dat ik denk, hier had nou iemand echt... Je had nog misschien kunnen overwegen om een Tom Meeuwse-achtig type mee te nemen. Maar voor mij zijn dan Van Toerenhout en Meeuwse lichtelijk inwisselbaar.
Beetje gelijk.
Ja, denk ik wel.
En Gianni Vermeers?
Ja, vind ik... Ja, nou, zelfde laak en pak, denk ik. Ja.
Want in de Vlaamse media wordt gezegd van... Quinten Hermans, Gianni Vermeers, dat was een beetje de laatste plek, zeg maar, van dit gezelschap.
Toch het idee. Maar dat uiteindelijk Quinten Hermans dan toch de afgelopen crossen echt beter heeft gereden dan Gianni Vermeers.
Ja.
Dus als dat de laatste plek is, nou, dan zou ik daar niet over twijfelen. Nee, ik vind eerder dat... Nee.
Oké, ja, de Belgische bondscoach van Toerenhout, die zei... door de cross in Nomé, daar zag Hermans er weer beter uit. Vermeers, die heeft dan tijdens de kerstperiode weer wat sterker gereden. Maar het was niet goed genoeg om het in de weegschaal te leggen. Dus hij is echt overtuigd van Quinten Hermans. Ik vind het eigenlijk ook niet een hele moeilijke keuze, hoor, tussen die twee.
Nee, ik had eigenlijk, als ik er 5 had moeten opschrijven in eerste instantie, dan had Quinten Hermans daar eigenlijk al bij gestaan. Ik vind hem wel steady. Dus,
en het is de bedoeling, dan gaan we dat ook natuurlijk zien. Kunnen ze als een blok rijden tegen Van der Poel? Heeft dat zin? Heeft dat op zo'n wat sneller parcours misschien zin?
Nou, ik denk dat dat wel zin heeft eigenlijk. Ik denk dat dit een van de weinige plekken is waar het echt zin heeft.
Oh, wat gaan we nou krijgen? Volgende week gaan we er even heel diep in duiken, denk ik.
Volgende week gaan wij voorbeschouwen op het WK en nabeschouwen op de cross in Hoge Heide.
Ja, heet het nog de GP Adrie van der Poel?
Volgens mij heet het nog steeds de GP Adrie van der Poel. Ja, je mag het in ieder geval nog steeds zo noemen.
Ja, mooie cross is dat altijd. Met die trappen, hè, die ze daarin gemetseld hebben, dat is toch echt een spectaculair beeld altijd.
Ja.
Ik heb er zin in.
Tot die tijd moet je wachten. Maar dat is gelukkig niet zo lang als dat het even geweest is op een nieuwe aflevering van De Schuine Kant. Vergeet dus niet in te zetten op het poeltje voor het WK. De top 3, zowel mannen als vrouwen het liefst, via podcastdeschuinekant@gmail.com.
Heb jij een top 3 in je hoofd? Of?
Ja, maar laten wij dat volgende week ook doen.
Oké, op basis van wat jullie toesturen kunnen we ons dan een beetje...
Ja, maar ook, we hebben aan het begin al gezegd, GP Hoge Heide is de definitieve voorbeschouwingsaflevering. Het is het moment dat iedereen moet bewijzen of hij klaar is voor het WK of niet. Dus laten wij dan ook ons top 3'tje maken.
Oké, prima. Dan houden we dat nog even voor ons.
Precies, dat was hem.
Ja.
8e aflevering van De Schuine Kant. Goed dat je weer terug bent, Andries.
Ja, thanks.
Deze Schuine Kant dus geproduceerd en gepresenteerd door mijn overbuurman Andries Lamin en ikzelf, Teun Verstegen. Nou, waar we te vinden zijn op de socials, dat hebben we inmiddels een aantal keer genoemd. Dus dat moet wel lukken. Volgende week op 27 januari, dan zijn we er weer. Na de GP Adrie van der Poel, oftewel de cross in Hoge Heide.
Ja, de laatste wereldbeker. Weten we ook in ieder geval wie dat klassement wint.
Nou,
vind je niet boeiend, hè? Je wil naar het WK toe.
Uiteindelijk is het toch die regenboogtrein waar je het hele jaar in mag rijden. Dus ik zou zeggen,
absoluut,
daar kijken we het hele jaar naar vooruit. Daar gaat het over.
Ja, al heeft die wereldbeker ook een tenue. Hè? Ik vind het toch wel leuk dat die trui ook getoond wordt. Die witte trui van Toon Aerts.
Precies.
Ik vind het best mooi.
Ja, ik vind...
Je houdt niet van wit, hè?
Ik vind nog steeds dat de leider van de wereldbeker niet in een witte trui moet rijden.
Ja, wat moet ik erop zeggen? Ja, ik vind het wel wat hebben.
Ja, tot volgende week.
Ja, tot na Hoogrijden.